eigenlijk is de preek die Lodewijk vorige week gepreekt heeft een soort fundament, een goed stukje grond waar ik vanochtend op verder ga. En dat betekent niet dat als je vorige week gemist hebt, dat je het vanmorgen helemaal niet snapt. Dat is helemaal niet erg. Je kunt het gewoon allemaal volgen. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat misschien waar ik het vanmorgen over heb, dat dat wat vragen op kan leveren. Of dat je denkt, hoe zit dit of dat? En dan zou ik je eigenlijk willen aanmoedigen om de preek van vorige week gewoon even heel goed te bestuderen. Het is een hele mooie preek. Waarin Lodewijk heel goed uitlegt, ook vanuit de Bijbel, allerlei teksten erbij. Hoe wij twee talen spreken. En eigenlijk hoe wij mogen gaan spreken en eigenlijk ook mogen gaan horen en steeds meer gaan spreken de taal van genade versus de taal van goed en kwaad. En beide talen, de taal van goed en kwaad, de taal van genade zitten in ons, daar zijn we mee bekend. En die taal van genade mag steeds meer groeien, zodat wij die taal van goed en kwaad leren los te laten om naar onszelf en naar de wereld om ons heen. De mensen die we tegenkomen. De taal van genade te gaan spreken. Nou, daar heeft Lodewijk het vorige week over gehad. En eigenlijk wat ik vandaag wil doen, is inzoomen vanuit die waarheid op ons geweten. Want het geweten is iets, en ik ga het straks hopelijk je zo goed mogelijk uitleggen, maar is iets in ons, in jou en mij, waar die twee talen heel actief zijn. En misschien ben je daar bewust van, misschien ben je er helemaal niet bewust van. Maar ik wil je vanmorgen laten zien hoe dat werkt en wat de Bijbel daarover zegt. Zodat jij en ik ook vanuit ons geweten, want ons geweten stuurt best wel veel aan ons gedrag, ons handelen, hoe we praten, hoe we spreken. En hoe dat geweten van ons ook in lijn mag komen met die taal van genade. Zodat ook ons geweten gevuld wordt met genade. En dat ook ons geweten losgekoppeld gaat worden van goed en kwaad. En nou denk je misschien, hè? Dat geweten is toch gebaseerd op goed en kwaad? Nou, ik ga je laten zien dat eigenlijk de Bijbel ons leert dat wij goed en kwaad los mogen laten. En dat wij daarvan uit een gezuiverd geweten mogen hebben en wat dat precies is. Nou, eigenlijk heb ik zelf in mijn eigen leven heel, heel veel geworsteld met mijn eigen geweten. Niet vanuit het feit dat ik heel veel zondige dingen heb gedaan en daarvan uit geworsteld heb. Maar juist vanuit het verlangen om het goede voor God te doen. Juist vanuit een verlangen om zuiver en heilig en rein voor God te leven. Heb ik heel erg geworsteld met het altijd het gevoel hebben dat ik het nog een tandje beter zou kunnen doen. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat is in ieder geval waar ik altijd heel erg mee geworsteld heb. En om je een voorbeeld daarvan te geven, ik denk dat het zo'n 10 jaar geleden was. Was er een preek van iemand en die zei eigenlijk dit: wij christenen bidden veel te weinig. En ik hoor dat dan op zo'n moment, als ik naar zo'n preek luister, als ik, Petra, bid te weinig. Misschien hoor jij dat wel niet zo hoor, als iemand dat soort. Het is gewoon eventjes helemaal uit mezelf. Maar als ik iemand vol passie hoor vertellen en preken van het lichaam van Christus bidt te weinig. En als we meer zouden bidden dan, zouden er veel meer wonderen en tekenen en de kracht van God zichtbaar worden in ons leven. Dan hoor ik dat, of hoorde ik dat, als Petra, jij bidt veel te weinig. En in deze specifieke preek werd gezegd, voordat de dag begint, ga je bed uit, zet je wekker een uur eerder en ga uit je bed en ga bidden. Nou, ik zal je vertellen, op dat moment was ik zwanger van Jael. 10 jaar terug, want Jael was straks 10. En ik ben altijd heel misselijk als ik zwanger ben, helemaal van mijn dochters. Nou, en dan is 's ochtends je bed uitgaan en vrolijk gaan bidden, terwijl je elke keer ongeveer naar de wc kunt toelopen om de wereld uit te gooien, is niet heel erg handig. Maar omdat ik in mijn geweten toch die preek kon horen als oordeel. En als ik dat dus niet deed, dan deed ik het niet goed. Of in ieder geval niet goed genoeg. Had ik een enorme worsteling in mijn eigen hoofd. Want het lukte me niet om 's ochtends keurig een uur te gaan bidden. Want ik was alleen maar zo verschrikkelijk misselijk en zo verschrikkelijk moe. dat het gewoon een onmogelijkheid was. En tegelijkertijd, doordat het een onmogelijkheid was, voelde ik me vreselijk falen. En de ochtenden dat het misschien dan wel lukte, voelde ik me vreselijk goed. Ken je dat? Was het me gelukt? En dat is eigenlijk dat geweten wat dan in mij aan het werk was. Nou, en ik hoop vanmorgen een aantal allerlei verschillende voorbeelden bij langs te gaan. Maar om jullie te laten zien, hoe zit dat nou met dat geweten? Wat tot ons spreekt? Hoe werkt dat geweten? En wat zegt nou eigenlijk de Bijbel erover? En hoe werkt dat dan met genade daarin? Nou, eigenlijk is, als ik vanmorgen het ga hebben over het geweten, en ik ga jullie uitleggen hoe dat geweten werkt, is niet heel erg eenvoudig. Want ik weet niet of je dat herkent, maar als je naar een schilder zou vragen om je huis te schilderen en je laat er drie komen, dan zeggen ze alle drie wat anders. En alle drie zijn ze geschoold en alle drie zijn ze hartstikke goed. En dat is hetzelfde met de kapper en dat is hetzelfde met je, met de aannemer en met alles en iedereen. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje op het gebied van dit soort dingen. De meningen over wat nou precies het geweten is en hoe dat vorm krijgt en wat er wel en niet in zit en hoe het werkt in ons leven, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Er is niet één hele grote lijn in. Allerlei verschillende mensen hebben daar wat over gezegd. En ik ga proberen vanochtend de grote lijn en waar ik zelf van overtuigd ben en wat de Bijbel daar als allereerste natuurlijk over laat zien, je dat uit te leggen. Nou, ten eerste je geweten. Ik denk dat we allemaal wel ons geweten weten dat dat bestaat. Er zijn allerlei gezegdes over het geweten. Er wordt wel gezegd dat sommigen niet eens een geweten hebben of gewetensloos zijn of ik heb wat op mijn geweten. Nou, er is eigenlijk niet een plek in onze hersenen die we aan kunnen wijzen van daar zit het geweten. Dat is er niet. En toch hebben we een geweten. En waar zit dat geweten dan? Of waar zou dat dan uit moeten bestaan? Nou, wat we wel weten is van het geweten, er zit een kenniscomponent in. Er zit een emotioneel component in. Wat houdt het in? Er is iets waar we iets over moeten weten. Hoe iets werkt of hoe iets is. Maar dat niet alleen. En ik ga het je zo met een paar voorbeelden beter uitleggen, hoop ik. Er zitten ook emoties aan verbonden. Stel nou dat ik tegen jullie zou zeggen van, als je niet je tanden poetst, dan krijg je gaatjes. Dat is kennis wat ik overdraag. Dan weet je, als ik niet mijn tanden poets, dan krijg ik uiteindelijk gaatjes. Dat is niet per definitie iets wat in ons geweten gaat zitten. Maar komt daar een oordeel overheen of komt daar een emotie bij, dan kan dat wel gaan zitten in ons geweten. Dus die beide dingen zijn nodig. Stel nou dat ik elke dag tegen mijn kinderen zou zeggen, als je niet goed je tanden poetst, dan ben je een slecht kind. Dan is het niet langer alleen maar kennis wat ik ze geef. Van hey joh, als je je tanden niet poetst, dan krijg je gaatjes in je tanden. Nee, dan komen daar emoties bij. Onder andere emoties van afwijzing. Of emoties van, oh, als ik niet mijn tanden poetst, dan vindt mijn moeder mij een slecht kind. Het is een beetje een overtrokken voorbeeld, maar wel om je dat duidelijk te maken. Dan gaat dat wel in je geweten zitten. En op het moment dat je niet je tanden poetst, dan voel je je een slecht kind. Snap je? Dus die beide dingen, zowel de emoties erachter als ook de kennis die je ergens over krijgt, bepalen of iets in je hersenen gaat zitten. Nou, een van de dingen waar men het niet helemaal over eens is en wat de een wel vindt en de ander niet vindt, maar we gaan straks in de Bijbel kijken wat de Bijbel daarover zegt, is dit. Word je nou geboren met een geweten? Of op het moment dat je geboren wordt, is er nog geen geweten? En gaat dat zich naarmate je groter wordt en je wordt opgevoed en je krijgt kennis over zaken, ontwikkelt zich dat geweten? Dat is best een hele interessante gedachte, een hele interessante vraag. Er is ontzettend veel over nagedacht, er is ontzettend veel over geschreven. Men heeft wel eens gezegd, af en toe gebeurt dat mensen gevonden worden die bijvoorbeeld, heel zelden hoor, die niet tussen mensen zijn opgegroeid, maar bijvoorbeeld helemaal afgezonderd van andere mensen, afgezonderd van de maatschappij, die bijvoorbeeld tussen dieren zijn opgegroeid en die worden dan weer gevonden en in de maatschappij gebracht. Hebben die mensen een geweten? Ja of nee? Want die mensen hebben helemaal geen anderen gehad die hun dingen leerden. Dus word je nou geboren met een geweten of niet? Nou, we gaan straks in de Bijbel kijken wat de Bijbel daarvan zegt. En ik denk dat dat een heel duidelijk antwoord is. Nou, je geweten is eigenlijk iets wat buiten jezelf staat. Het zit wel ergens in je hoofd, het zit wel ergens in je emoties. Maar het is als het ware iets wat niet helemaal deel van jouzelf is, wie jij bent. Maar je kunt het ook wel een innerlijke rechter noemen. Als het ware een stem die je ergens in je achterhoofd hebt, die op het moment dat er iets moet gaan gebeuren of dat je in aanraking komt met iets, jou toespreekt. Dat is niet zozeer je eigen stem, je eigen ik, maar dat is iets niet helemaal van jezelf. Iets van buitenaf. En je geweten maakt het je eigenlijk een beetje ongemakkelijk als je tegen dat geweten ingaat. Stel nou even weer terug naar het tandenpoetsvoorbeeld. En je gaat niet je tanden poetsen. Dan voel je je daar, als dat echt is gesetteld in je geweten. En je bent gaan geloven dat als je je tanden niet poetst, je een slecht kind bent. En op een avond poets je niet je tanden, want je kunt nergens je tandenborstel vinden. Dan voel je je heel ongemakkelijk. Want je doet iets waarvan je eigenlijk denkt, oh, dat kan ik niet maken, dit moet ik doen. En jij loopt te zoeken naar je tandenborstel en je voelt je verschrikkelijk schuldig. Dus dat geweten, dat werkt heel erg in op onze emoties. En we krijgen daar vaak schuldgevoelens bij. En een andere emotie die heel nauw verbonden is met dat geweten en met de schuldgevoelens die dat vaak met zich meebrengt, is de emotie schaamte. Schaamte voor de ander als die ziet, of wie dan ook, dat jij niet doet wat eigenlijk je geweten zegt dat je zou moeten doen. Nou, wat ook een leuk iets is, tenminste dat vind ik leuk, is je intuïtie. Je intuïtie is niet hetzelfde als je geweten. Maar je intuïtie en je geweten zitten wel aan elkaar verbonden. Nou, wat is nou eigenlijk je intuïtie? Je intuïtie is eigenlijk het vermogen om een keuze te maken die je niet hebt beredeneerd, maar die je doet op je gevoel. Dat is je intuïtie. En je intuïtie heb je heel erg nodig in je leven om heel creatief te kunnen zijn. Want als je altijd alles moet beredeneren, dan komt er niet iets creatiefs uit je voort. Dus je intuïtie is belangrijk voor jou om tussen alle andere mensen ook ergens een beetje te kunnen zijn wie jij bent. En nou is het zo, als je geweten, maar dat is dus wel iets anders dan je intuïtie, maar als je geweten heel sterk gevormd is door buitenaf, en ik ga zo ook nog wel uitleggen wie dan jouw geweten kunnen vormen, dan is het mogelijk dat jouw geweten, jouw intuïtie gaat overrulen of zelfs uit kan schakelen of lam kan leggen. En dan werkt als het ware je intuïtie niet meer, omdat er altijd een stem, die innerlijke rechter, in je achterhoofd zit, die jouw intuïtie, dat onderbuikgevoel, of dat wat je eigenlijk in eerste instantie denkt, hoe het zou moeten, of wat je mooi vindt, of wat je leuk vindt, of wat je denkt hoe het zou zijn, wordt dan overruled. En je geweten is als het ware een stem die voortdurend een halt roept tot je intuïtie. En God maakt ook heel veel gebruik van onze intuïtie om tot ons te spreken. Om zichzelf aan ons bekend te maken. En dat doet hij op allerlei verschillende manieren. Hij spreekt tot ons in ons denken, maar hij spreekt ook tot ons door middel van een plaatje die hij laat zien. Of de natuur. Of God is zo ontzettend creatief in hoe hij tot jou en mij wil spreken. En zichzelf aan jou en mij wil openbaren wie hij is. En daar gebruikt hij voor een groot gedeelte onze intuïtie voor. Maar die intuïtie kan dus uitgeschakeld of gedempt worden door ons geweten. Aan ons geweten zit ook heel vaak, niet altijd, heel vaak oordeel verbonden. En dat oordeel, dat met name is die stem die tot jou spreekt. Nou, en wat zit er nou, wat is nou eigenlijk zo'n stem? Nou, die stem, die innerlijke rechter, die kan veroorzaakt zijn, of dat kan zelfs, sommige mensen zeggen dat heel letterlijk, hè? Van als mijn vader zou weten dat ik dit doe, die draait zich om in zijn graf. Ken je die uitdrukking? Of nou, ik hoor mijn moeder zeggen, weet je wel, ze is er helemaal niet. En toch hoor je dat. Nou, dat laat iets zien van zo'n stem in je geweten. En nou, wat ik al zeg, hé, zo'n stem kunnen je ouders zijn. Die heel sterk, zowel op kennisniveau als ook op jouw emoties, van alles overgedragen hebben. Waardoor ook zij in zo'n innerlijke stem in je geweten geworden zijn. Maar het kan ook de kerk zijn. Wat ik net al zei, zo'n voorbeeldje van zo'n preek. Dat is een innerlijke stem, wordt dat, die je voortdurend toespreekt. Bij wijze van elke morgen, en dat was echt letterlijk zo. Elke morgen als ik wakker werd, dan hoorde ik die stem. Het is ochtend, je moet bidden, voordat de dag is begonnen, Petra. Oh, en ik ben geen ochtendmens. Dus dan draaide ik me om. En dan voelde ik me veroordeeld. De sociale omgeving kan een stem zijn. En dat kan de maatschappij zijn, maar het kunnen ook je vrienden zijn. Dat kan de mensen zijn waar jij mee omgaat. Dat kunnen je collega's zijn. Een bepaalde stem die zij worden in jouw geweten. En je voortdurend toe kunnen spreken. En het is niet zo dat je altijd maar last van je geweten hebt, hoor. Dat is niet zo. Het is niet zo dat die stemmen alsmaar de hele dag tot je spreken. Dat is niet waar. Je moet het zien, net zoals dat voorbeeldje met het tandenpoetsen. Elke keer als dat tandenpoetsen weer aan de orde komt, dan gaat dat geweten weer spreken. En er zijn mensen die zijn opgevoed op een hele vrije manier. Die hebben niet van hun ouders heel veel wetten en regels gekregen. Die hebben ook niet heel veel oordeel of emoties bij van alles gehad. En die hebben niet hun ouders als een hele sterke stem. Er zijn mensen die zijn niet door de kerk opgevoed. En hebben ook de kerk niet als een innerlijke stem in hun geweten. En eigenlijk wat je bij deze mensen heel veel ziet. Is dat zij met name heel sterk hun sociale omgeving als hun innerlijke stem hebben. Een bepaald beeld van hoe ze denken dat zij behoren te leven, of hoe het leven eruit zou moeten zien. En als dat dan niet lukt, of je faalt, of dingen gaan niet goed, of je ziet dat anderen beter zijn dan jij, wordt dat een stem in je geweten die je toe gaat spreken. En eigenlijk is het dus zo dat niemand van ons eraan ontkomt dat wij hoe dan ook mensen krediet geven of hebben gegeven die de mogelijkheid hebben om in ons geweten of via ons geweten tot ons te spreken. En een heel groot gedeelte van wat we wel en niet doen bepalen. Nou, een vraag vind ik een hele goede vraag die uit dit wat ik je nu heb verteld voortvloeit, is eigenlijk dit. Is het mogelijk dat God een stem in jouw geweten kan zijn? Heb ik het even niet over de kerk? Heb ik het niet over een preek? Maar heb ik het over God zelf? Is het mogelijk dat God zo'n stem in jouw geweten kan zijn? En kan God, dat is een vraag die daar weer aan gekoppeld is, kan God via schuld en schuldgevoelens tot je spreken om jou ergens van te overtuigen? Misschien is dat nog wel een vraag die jou en mij bezighoudt. Is het mogelijk dat God tot jouw geweten kan spreken? En is het dan mogelijk dat hij schuld gebruikt en schuldgevoelens gebruikt om je ergens van te overtuigen? Even mijn eigen voorbeeld. Ik heb eigenlijk heel lang gedacht dat die schuldgevoelens die ik had, en dan gaan we even terug naar het voorbeeld van het bidden, 's ochtends vroeg bidden, een uur lang, dat die schuldgevoelens bij God wegkwamen en dat God die schuldgevoelens in mij gebruikte om mij ervan te overtuigen dat het zo goed voor mij zou zijn om 's ochtends te bidden. Ken je dat? Misschien niet met bidden, maar misschien wel met wat anders. Hij gebruikt dan, denk je, schuldgevoelens om jou te overtuigen dat je iets anders zou moeten doen. Ik kreeg een keer de vraag van iemand: Petra, is het mogelijk dat God tot mij spreekt? Want ik voel me zo schuldig dat ik misschien wel niet genoeg bid voor iemand. En als ik nou niet genoeg bid voor diegene, geneest diegene misschien wel niet. En ik voel mij daar schuldig over. Is het nou mogelijk dat God via die schuldgevoelens tot mij spreekt, zodat hij wil dat ik voor diegene ga bidden, zodat diegene kan genezen? Snap je de logica? Ik zei nee. Want dan zou je ten eerste, zou je jouw aantal uren gebed of je toewijding, daar zou God dan van afhankelijk zijn om die persoon te genezen. Nou, dat klopt niet. Als dat zo was, dan zou ons werken, als we nog maar harder ons best doen, zou God nog veel meer kunnen gaan doen. Nou, dat is al niet waar. En ten tweede geloof ik niet dat schuldgevoelens, en we gaan zo kijken hoe ik daarbij kom, een reden zijn voor God om jou lekker te poken in je schuldgevoelens, zodat jij gaat doen wat hij graag zou willen. Nou, het onderwerp van het geweten, hè, dat is niet iets wat ik eventjes bedacht heb en denk van, nou, dat is leuk om daar een leuke preek over te houden. Het geweten is een heel lastig iets. Dat vindt de kerk in het algemeen een heel lastig iets. Hoe zit dat nou met ons geweten? Ik las een voorbeeldje en dat vond ik wel een typerend voorbeeldje hier eigenlijk voor. De katholieke kerk heeft in 1968 besloten uitgegeven dat anticonceptie verboden was. Alleen de periode een aantal jaren daarvoor was met name de pil was al wel in omloop. Alleen het Vaticaan had daar nog geen uitspraak over gedaan. En heel veel vrouwen vroegen zich in die tijd af, mag je dan wel of niet anticonceptie gebruiken? En wat hadden nou heel veel priesters en zelfs bisschoppen gezegd? Nou, wij denken dat het Vaticaan wel positief zal meegaan en zal zeggen dat het oké is, akkoord is. Dus wat ons betreft mag je het gebruiken. En toen in 1968 zei het Vaticaan nee. En heel veel mensen raakten daarvan in verwarring. Huh? De priester had eerst gezegd dat het wel mocht. En nou heeft het Vaticaan, dus de allerhoogste autoriteit, heeft gezegd dat het niet mocht. Nou, toen had men een dilemma. Wat moet je nou doen? En toen hebben heel veel priesters tegen hun achterban gezegd, weet je wat, volg maar gewoon je eigen geweten. Kijk maar waar jouw eigen geweten van overtuigd is en doe dat. Nou, daar is heel veel tumult over geweest van, kun je dat op die manier doen? Nou, dat is een klein voorbeeldje zoals dat in de katholieke kerk is geweest. Maar eigenlijk is het geweten überhaupt een iets wat wij ook gelovigen heel lastig vinden om daarmee om te gaan. Want hebben wij nou dat geweten nodig om ons en anderen aan te spreken op je foute gedrag en hoe je anders zou moeten zijn? Of niet? En hoe werkt dat? Mag je je eigen geweten volgen? Of ben je afhankelijk van hoe een ander jouw geweten vormt? Mogen wij als kerk je geweten vormen? Mag ik hier gaan staan en zeggen, je moet een uur per dag bidden? Het is geen anticonceptie, maar het is wel zoiets. Beetje andere orde, maar we zeggen wel hoe het moet. Toch? Vind ik wel. Nou, wat zegt de Bijbel over ons geweten? En dan komen we ook eventjes terug op dat stukje van, ben je nou geboren met een geweten of ben je nou helemaal blanco geboren en ontwikkelt dat geweten zich pas als je geboren bent? Ik wil je even met mij gaan lezen in Romeinen, eerste hoofdstuk. Romeinen 1, vers 19 en 20. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. En daar stop ik eventjes. Het is maar een tekst en het zit natuurlijk wel in een hele context. Maar deze paar versen laten mij zien dat God ervoor gezorgd heeft dat jij en ik er niet onderuit kunnen dat God zichzelf, wie hij is en hoe hij in elkaar zit, zijn heiligheid, zijn grootheid, zijn almacht in ons gelegd is. En dat wij in staat zijn om dat te kunnen zien. En eigenlijk is daar natuurlijk ook wel heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? Van zijn er stammen in de Rimboe die voor de rest nooit met andere mensen in aanraking zijn geweest. Hebben die nou ook een beetje dat als je iemand een kopje kleiner maakt, dat ze zich daar schuldig over voelen of niet? Of zijn er stammen waar je dat maar gewoon kan doen en niemand heeft daar last van? Nee, het blijkt dat al de emoties ook die bij dat soort dingen zitten, bij het kwaad doen, iemand pijn doen, dat dat overal hetzelfde is. Daar zitten wel allerlei verschillende sociale regels aan. En de ene stam vindt dit belangrijk en de andere cultuur is iets heel anders heel erg belangrijk. Maar die basisdingen, die geloof ik, heeft God in ons gelegd. En wij zijn in staat, jij en ik en de hele wereld zijn in staat om te zien wie God is en wat hij denkt en wat hij weet. Nou, dat is dat basisgeweten als het ware, wat God geschapen heeft, wat God in ons gelegd heeft. Maar dat blijft natuurlijk niet, dat basisgeweten. Ik noem het een basisgeweten, maar het ontwikkelt zich. Vanaf het moment dat jij en ik geboren zijn, is dat geweten zich gaan vormen en is dat geweten zich gaan ontwikkelen. Nou, ik zei al, helemaal aan het begin, je geweten bestaat uit kennis en bestaat uit emoties. En juist in je kinderjaren ben je daar zo ontzettend gevoelig voor. Omdat je dan nog zo ontzettend veel moet weten en dan nog zo ontzettend veel moet leren. En je de wereld gaat leren hoe het in elkaar steekt. Vanuit hoe je ouders het uitleggen, vanuit hoe je dat op school leert. En vanuit hoe bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur jou heeft geleerd hoe de boel in elkaar steekt. En daarvan uit pik je een heleboel dingen op en gaat jouw geweten gaat zich vormen. Een voorbeeldje, bijvoorbeeld, wij hadden afgelopen week hier kermis. En ik vind het wel grappig, toen ik als kind opgroeide, wij hadden in ons dorpje waar ik opgroeide, hadden we geen kermis, maar vlakbij wel. En ik ben nooit als kind naar de kermis geweest. En het is niet zo dat mijn ouders zeiden, de kermis is slecht, dat hebben ze niet gezegd, maar wij gingen niet naar de kermis. Punt uit. En ergens in dat punt uit, wij gaan niet naar de kermis en de blik die mijn moeder daarbij had, heb ik daar genoeg uit kunnen halen dat ik dacht, dat is geen goede plek om te zijn. Ik zag dat als een soort goddeloze wereldse plek. Zo heeft dat zich gevormd, toch wel in mijn geweten. Niet met heel veel woorden, maar dat was het. Nou, en dan ga je in Loppersum wonen en hier heb je kermis. En mijn kinderen vinden kermis geweldig. Ik moest heel erg lachen in mezelf afgelopen, woensdag, liepen we naar de kermis. En Amy heeft nog nooit van het woord kermis gehoord. Vanaf woensdag weet zij ook wat kermis is. Maar zij zag, toen ze dichterbij kwam, alleen maar de lichtjes en het lawaai. En ze hoorden natuurlijk van alles, tingelingeling en weet ik veel wat. En dat kind sprong op en ze werd helemaal, ze ging helemaal gek doen, want ze zag kermis. En ik dacht, nou, dit is blijkbaar een intuïtie van hoe we reageren als we kermis zien. Maar de eerste keer dat ik met mijn kinderen hier over de kermis in Loppersum liep, ging mijn geweten een beetje spreken. En toen dacht ik loop hier op zo'n goddeloze kermis met mijn kinderen. En ik zag mijn kinderen heel erg genieten en heel veel graag geld uit willen geven. En eigenlijk, terwijl ik daar rondliep, heb ik dat stukje uit mijn geweten gezet. En gezegd, ik wil mijn kinderen leren omgaan met ook de leuke kant van kermis. Nou, het is bij ons, en ik hoor dat bij meer een kwestie geworden van hoeveel geld geef je nou eigenlijk uit op zo'n kermis. Dan dat het een hele wereldse plek is. Maar zo zie je dat wat in mijn geweten gezetteld was, daar moest ik even mee worstelen van oké, hoe ga ik daar zelf in mijn opvoeding vorm aan geven? Nou, schuldgevoelens, dat is niet iets waar je mee geboren wordt. Schuldgevoelens, dat is wat ik al zei, er zit schaamte heel, heel nauw aan. Schuldgevoelens en schaamte ga je eigenlijk pas, of kun je pas voelen als je ook voelt dat je geoordeeld wordt. Dat er oordeel is, want eerder kun je ook geen schuldgevoelens voelen. Kun je misschien wel weten, ik heb wat fout gedaan, dit had ik niet moeten doen. Maar schuldgevoelens komen eigenlijk pas op het moment dat je weet en kunt ervaren dat er oordeel is. Nou, en vaak rond een jaar of 3 gaat een kind dat ook wel heel langzaam aan begrijpen wat oordeel is. Kan er misschien geen woorden aan geven, maar gaat dat wel snappen. Nou, ik heb een beetje jullie uitgelegd van, goh, wat is nou het geweten en hoe zit dat? En ik zou hier nog heel lang verder over kunnen praten en je kunt met het geweten alle kanten op. Ik heb ervoor gekozen om dit vanochtend, omdat ik denk dat voor vanmorgen dit het belangrijkste is, aan jullie erover uit te leggen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je best wel vragen erover hebt. Nou, dat geeft allemaal niks. Want juist als je vragen over dingen krijgt en denkt van, goh, hoe zit dat nou precies? Ja, maar dit dan, ja, maar dat dan. Dat is juist goed. Want dat betekent dat je uitgedaagd wordt en dat je op zoek moet gaan naar antwoorden. En moet weten van, goh, hoe zit dit of dat nou? Nou, we hebben al in Romeinen 1 gelezen dat God zichzelf, wie hij is, kenbaar heeft gemaakt aan zijn hele schepping. Dus niemand komt daaronder uit. Maar hoe zit dat nou? Eventjes als het ware terug naar die vraag die ik ook gesteld heb. Kan God de stem van jouw geweten zijn? En kan God via schuld en schuldgevoelens tot je spreken om jou ergens van te overtuigen? Daar wil ik nou met je naartoe om daar eens naar te gaan kijken. Nou, en ik heb een stukje opgeschreven en we gaan zo meteen dat ook naar wat teksten kijken. En ik ga het gewoon eventjes voorlezen, omdat dat net iets even makkelijker is, omdat ik dat uit mijn hoofd moet doen. Maar luister maar eventjes goed. En dan gaan we zo naar wat bijbelteksten kijken die dit verder uitleggen. Ons geweten is de plek van het besef van goed en kwaad en daarom gekoppeld aan de wet en aan oordeel. En de hele wereld, dus niemand van ons ontkomt daaraan, de hele wereld heeft gezondigd en leeft in oordeel en schuld. We schieten allemaal tekort en voelen ons daardoor schuldig, schuldgevoelens. En de wet, die houdt toezicht op ons. Maar door de komst van Jezus en ons geloof in hem worden we losgesneden van dit toezicht. Want Jezus heeft immers alle schuld van ons afgenomen. Wij, jij en ik, zijn door Jezus schuldvrij. De Heilige Geest overtuigt ons dan nu ook niet meer van schuld, maar van Jezus. Waar wij één mee geworden zijn en waar jij en ik mee bekleed zijn. En mijn geweten mag in lijn komen met deze waarheid. Niet langer mij overtuigen van schuld, maar mij overtuigen van Jezus. Dan heb ik een zuiver geweten en kan ik in alle vrijmoedigheid voor de troon van genade verschijnen. Ik ga het zo nog een keer lezen, maar we gaan eerst wat dingen bekijken. 1 Timotheus. Daar spreekt Paulus over zijn geweten. En dan zegt hij iets wat voor geweten hij heeft. Hoe hij zijn geweten noemt. Vers 5. Het doel van je opdracht, dat zegt hij tegen Timotheus, de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Paulus, dat was dus vers 5, niet vers 3. Paulus spreekt hier van een zuiver geweten. Dus het is niet zo dat opeens door de komst van Jezus ons geweten helemaal weg is en wij opeens geen geweten meer hebben, voetzie verdwenen. Nee, Paulus spreekt hier van een zuiver geweten. Dat vind ik heel belangrijk om dat eventjes te onthouden als we verder gaan kijken. Een zuiver geweten. Dus dat leren we hier van Paulus. Hij noemt dat een zuiver geweten. En dan gaan we even naar Hebreeën hoofdstuk 10. Klein stukje verder in je Bijbel. Hebreeën hoofdstuk 10. Even kijken. Ik heb vers 19 opgeschreven. Laten we hopen dat het klopt. Laten we daar beginnen. Broeders en zusters. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Wij hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, en wij van een slecht geweten bevrijd zijn. En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Hier zien we eigenlijk het tegenovergestelde van dat zuiver geweten, een slecht geweten. En doordat Jezus onze hoge priester is geworden, zijn wij van een slecht geweten overgegaan naar een zuiver geweten. Alleen dan zitten we er nog steeds mee, dat dat geweten nog steeds tot ons spreekt in goed en kwaad. Hoe zit dat nou? Naar Galaten 3. Ik wil dat graag met je lezen. Ik vind het zo mooi. Vanaf vers 24. En eigenlijk dit stukje wat ik nu uitleg. Ik zou zeggen, ga vooral de preek van vorige week nog een keer goed beluisteren. Want Lodewijk legt daar dit stukje ook heel erg goed uit, vind ik. Galaten hoofdstuk 3 vanaf vers 24. Kortom, de wet hield toezicht op ons. Totdat Christus kwam. Zodat wij door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan wij niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Ik vind dat dit, als je daarover nadenkt, dat zo mooi uitlegt. Dat de wet die toezicht hield op jou en mij. En jou en mij toesprak op wat goed was en op wat kwaad is. Door Jezus is er niet langer toezicht op jou en mij. Maar zijn wij met Jezus zelf, die elke prijs betaald heeft voor elke schuld die aan jou en mij kleefde voordat wij Jezus kenden. Door Jezus, wat Hij gedaan heeft aan het kruis, ben ik één geworden met Hem. En dat niet alleen, ik ben bekleed met Hem. En dat is een essentieel verschil, gaat dat maken in mijn geweten. Dat gaat een essentieel verschil creëren in het geweten van jou en mij, op het moment dat we gaan beseffen wat dit werkelijk is en wat dit werkelijk betekent. Ik ga het nog een keer voorlezen, wat ik net zei. Ons geweten is zonder Jezus de plek van het besef van goed en kwaad en daarom gekoppeld aan de wet en aan oordeel. Dit staat in de Bijbel, maar hier is ook elk ander mens het erover eens. Dat je geweten een plek is van oordeel. En waar door middel jij van dat geweten toegesproken wordt over wat goed is voor jou en wat kwaad is voor jou. Wie jouw geweten ook gevormd heeft. De hele wereld heeft gezondigd en leeft in oordeel en schuld. We schieten allemaal tekort en voelen ons allemaal schuldig. En de wet houd toezicht op ons. Maar door de komst van Jezus en ons geloof in Hem worden we losgesneden van dit toezicht. Besef je dat wat daar is gebeurd? Dat op een moment dat jij je leven gaf aan Jezus, je een kind werd van Hem. Dat je één werd met Jezus, bekleed werd met Hem. Werd je afgesneden van die taal van goed en kwaad. We horen Hem nog wel en heel vaak spreken we Hem ook nog. Maar we zijn door Jezus gekoppeld, vastgemaakt aan die taal van genade. En wie is genade? Dat is een persoon, dat is Jezus. De Zoon van God. Wij zijn door Hem schuldvrij. Want Jezus heeft immers alle schuld van ons afgenomen, van jou en van mij. En de Heilige Geest overtuigt jou en mij, als wij kinderen zijn van Hem, ook niet meer van schuld. Maar Hij overtuigt ons van Jezus. En mijn geweten mag in lijn komen met deze waarheid. Niet langer mij overtuigen van schuld, maar van Jezus. En ik geloof dat dat is wat Paulus noemt een zuiver geweten. Een geweten die niet langer geleid wordt door goed en kwaad, maar een geweten wat geleid wordt door de genade van Jezus. En als mijn geweten geleid wordt door de genade van Jezus, is dat ook de stem die mij toespreekt. En is dat ook de stem die mijn wezen, wie ik ben, gaat veranderen. Nou weet je, hoe zit dat dan met die schuldgevoelens? Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb nog wel dagelijks af en toe last van schuldgevoelens. Ah, soms een beetje meer, soms een beetje minder. Als ik een heel kort lontje heb en ik ben heel kort tegen mijn kinderen en ze liggen s'avonds op bed, dan kan ik me daar schuldig over voelen. En denk, hi, die zielige kinderen, die moesten het met een moeder doen vandaag met een heel kort lontje. Ik kan me daar schuldig over voelen. Niet dramatisch, maar ik voel me er wel schuldig over. Want ik weet van, ja, als ik niet zo'n kort lontje heb, dan doe ik aardiger, toch? Ja, en dit zijn gewoon hele kleine dingetjes. Maar je kunt je ook heel erg schuldig voelen als je zondigt. Als je weer iets hebt gedaan waarvan je elke keer dacht, dat wil ik niet doen. En hoe dan ook, jij en ik, wij zijn mensen en ook die schuldgevoelens en ook soms schaamte, daar hebben we allemaal last van. Maar hoe zit dat dan? Nou, de psychologie zegt dit. Schuldgevoelens hebben we nodig. Waarom? Namelijk, als we geen schuldgevoelens zouden hebben, zouden we alle dingen weer gewoon blijven doen. Dus daarom is het goed dat wij schuldgevoelens hebben. Daarom is het heel goed dat iemand die een hele zware misdaad heeft begaan, dan zijn wij heel blij als hij voor het tribunaal staat en iets toont van schuldgevoelens. Waarom? Dat toont dat hij ergens mens is en spijt heeft van wat hij gedaan heeft. Vandaar ook dat de psychologie zegt, schuldgevoelens hebben mensen nodig. En laat mensen ook maar een tijdje schuldgevoelens hebben. Laat ze maar een tijd lekker sudderen in hun schuldgevoelens, want dat maakt dat ze er heel goed over nadenken wat ze eigenlijk fout hebben gedaan en wat ze eigenlijk niet weer zouden moeten doen. En dat klinkt heel overtuigend. Ik heb ook altijd gedacht dat dat waar was. En als je dan even teruggaat naar dat voorbeeldje van mijn worsteling met bidden, hè, dat uur wat ik moest bidden voordat de dag begon, vanuit dat besef dat dit dan zo zou zijn, dat ik die schuldgevoelens nodig heb om mij te overtuigen van iets wat ik niet weer zou moeten doen, koester je dan ook bijna die schuldgevoelens. En denk je van, ik heb die schuldgevoelens ook bijna nodig om anders dan, ja, dan bid ik nooit meer. Stel dat ik die schuldgevoelens niet had. Stel dat ze ploep van het ene moment weg, andere moment weg zouden zijn. Voor mij zou ik dan nooit meer bidden. Dus die schuldgevoelens zijn goed, die heb ik nodig. Maar anders zou ik niet doen wat er van mij gevraagd wordt. En dat klinkt heel erg logisch. En toch stond ik wel genageld aan de grond en vast. En ervoer ik geen vreugde over bidden. Want het werd zo langzamerhand een wet die toezicht hield op mij. Had ik geen vreugde in dat uur 's ochtends opstaan. En werd het juist een soort zweet die me sloeg. Ik heb echt op een punt gestaan op een gegeven moment dat ik dacht, ik word gek in mijn eigen hoofd. Dat je bijna 's avonds bang bent om 's ochtends wakker te worden. Omdat ik dan dacht, dan is die stem daar weer. En als ik dan, wat voor reden dan ook, een keer een uur eerder wakker was, dan was ik zo duf dat ik dacht, ik kan niet bidden hier. Ik ben zo duf, komt geen echt woord uit mijn mond. En ik viel weer in slaap. En dan na dat uurtje werd ik weer wakker en dan dacht ik, oh, ik heb niet gebeden, ik had het moeten doen. En ik werd daar zo gek van in mijn hoofd, dat op een gegeven moment ik dacht, ik stop ermee en ik weiger pertinent vanaf dit moment ooit nog 's ochtends te bidden. Dat moment, dat besluit heb ik genomen. En elke ochtend, als dat dan weer zo was, dat ik wakker werd, bijvoorbeeld een van de kinderen die wakker was, of werd gewoon wakker, en het was voor, zeg maar, 7 uur dat ik uit bed moest, dan zei ik tegen mezelf, ik ga lekker slapen. God, jammer dan. Heel erg jammer, maar ik doe het niet meer. Doe het niet. En dat schuldgevoel, dat schoof ik echt weg. En ik zei ook, ik heb er geen last meer van. En ik doe het ook niet. Als dit is wat u wil, als dit is zoals het moet, dan kap ik ermee, dan stop ik ermee. Ik zal geen tel meer bidden vanuit schuld. Ik doe het niet. Ik bid liever niet. En ik was heel boos. Ik ben ook echt boos daarop geweest. En het heeft een beetje met mijn type geweten te maken, hoor. Want ik kon dat ook met van alles hebben. Ik weet nog een keer dat ik bij de bushalte stond. Toen ik zat nog op de middelbare school. Dat ik een telefoontje had gehad dat de eerste les verviel. En dat we dus een uur later op school moesten komen. Dus dat betekende dat ik ook een bus van een uur later kon nemen. En ik stond daar bij de bushalte en ik dacht, wat nou als ik het fout heb gehad? Wat nou als ik het gedroomd heb dat ik het eerste uur vrij had? Dan kom ik op school en dan vragen ze allemaal, waar was je? En dan sta ik daar met mijn goede gedrag. Wat moet ik dan zeggen? Dan vinden ze me raar. Maar stel nou dat ik het wel goed gehoord heb en toch ga ik een uur eerder naar school. Dan komen ze allemaal op school en dan zeggen ze tegen mij, wat doe je hier al? En dan ben ik ook raar. Dus hoe dan ook, ik ben raar. Snap je? Zo. Ik hoop dat je daar geen last van hebt. Maar mijn geweten kon mij soms echt helemaal gek maken in mijn eigen hoofd. Ik had er zo'n last van. Dat ik het gevoel had of ik nou links of rechts om ga. Ik doe het toch fout. En ik wil het niet fout doen, want ik wil het juist goed doen. En ik kon daar echt tot bijna gek van worden. Daarmee bezig zijn. En ik geloof ook dat daarom dit stukje voor mij essentieel geweest is. Dat God hiermee bezig is geweest. En God mij heeft laten zien hoe dit nou werkelijk zit. Nou, Satan is de aanklager. En Satan zijn taal is altijd schuld. Hij kent geen andere taal dan de taal van aanklacht en schuld. En hij gebruikt mijn stem. Hij gebruikt de stem van mijn ouders. Hij gebruikt de stem van de kerk. Hij gebruikt de stem van een preek om tot mijn geweten te spreken. Want zijn taal is de taal van schuld en aanklacht. Eventjes, heel kort, dat voorbeeldje van de tandenpoetsen. Heel kort door de bocht. Als ik daar geen schuld bij zou voelen, als ik niet mijn tanden zou poetsen, dan zou ik ook niet Satan daar ruimte voor geven dat hij dat zou kunnen gebruiken. Dan is het gewoon kennis. Als ik niet mijn tanden poets, krijg ik gaatjes. Heel simpel. Maar Satan gebruikt altijd, dat is zijn taal, schuld en aanklacht. Dus als er iets is in ons geweten wat ons aanspreekt, gaat hij altijd aan de haal met schuld en met aanklacht. Altijd weer. En het is de schuld en de aanklacht wat jou en mij vastzit. Niets anders dan dat. Schuld en aanklacht bindt ons en we komen niet verder. Schuld en aanklacht dat ik een minder goede christen was. En God mij minder zou kunnen gebruiken als ik niet dat uur van tevoren bad. Want het was immers tegen mij gezegd. Dat zette mij zo vast dat er geen gebed en geen liefde uit mijn hart naar God meer toe kon komen. Want het was als het ware een wetmatig toezicht op mij geworden, of ik wel deed wat er van mij gevraagd was. Een ander heel klein voorbeeldje. Stel nou dat bij ons boven aan de trap hebben we nog steeds een traphekje zitten voor Amy. En stel nou dat ik boven bezig ben en ik heb dat traphekje niet dicht gedaan. En zij klettert mij daar van die trap af. En ze ligt daar onder aan de trap en ze heeft haar arm gebroken. Voel ik mij dan schuldig of niet? Verschrikkelijk schuldig. Want ik ben degene die haar moet beschermen. Ik ben degene die het traphekje dicht had moeten doen. En ik heb dat niet gedaan. En dat kind is van de trap afgevallen en heeft haar arm gebroken. En wat gebeurt er dan? Is het erg dat ik mij daar op zich schuldig over voel? Ja, want weet je wat schuld namelijk doet? Schuld brengt automatisch aanklacht met zich mee. Weet je wat ik dan hoor? Ik ben een slechte moeder. Durf dat aan niemand te vertellen dat me dat is overkomen. Is me nooit overkomen. Ik noem even een voorbeeldje. Maar er is genoeg andere dingen me wel overkomen. En dan automatisch, bij alles wat je doet, wat je fout doet, waar je denkt, oh, dit had ik anders moeten doen. Dit is niet goed gegaan. Automatisch neemt Satan dat stukje schuld wat we voelen, die schuldgevoelens die opkomen. En direct voelen we aanklachten. En weet je, als ik met jou aan tafel zou zitten en ik zou in het voorbeeldje van Amy die van de trap af is gevallen. En stel jij zou moeder of vader zijn, het zou jou gebeurd zijn. En ik zou je vragen, wat is dan de stem in je geweten wat je nu voelt spreken, nu je zo heftig last van die schuldgevoelens hebt? Dan kan het best zijn dat je zegt, ik heb geen idee, ik hoor geen stem, ik heb gewoon vreselijk last van schuldgevoelens. Nou, achter schuldgevoelens ligt altijd een stem die je toespreekt en iets tegen je zegt. Je hebt het alleen nog niet door. Maar als je stil gaat staan en je gaat nadenken, dan is er altijd achter dat schuldgevoel een stem die je aanklaagt, een zin. Je moet hem ontrafelen. En op het moment dat je hem ontrafelt, is het altijd zichtbaar dat dat een stem van Satan is. Want weet je hoe die spreekt? Satan neemt namelijk altijd feiten en verdraait die feiten tot een algemene leugen. Niet een specifieke leugen, maar een algemene leugen. Dus hij neemt het feit dat ik het traphekje niet heb dichtgedaan, waardoor mijn kind van de trap af is gevallen. Dat is een feit, dat is gebeurd. Maar die vertaalt hij naar een algemene leugen. Je bent een slechte moeder. Ben ik een slechte moeder? Nee, ik ben geen slechte moeder. Maar ik ben op dat moment gewoon onvoorzichtig geweest. Zie je hoe Satan dat doet? Op het moment dat jij bijvoorbeeld iets doet waarvan je weet dat je dat niet zou moeten doen. Dat je zondigt. Je kijkt naar iets op tv waar je niet naar had moeten kijken. Je bent tegen iemand uitgevallen waarvan je weet dat ik niet moet doen. En dan kom je hier op zondag en je durft niet meer Jezus te aanbidden. Je durft niet meer je handen in je lucht te doen. Want je voelt je schuldig. En je denkt, hoe kan ik nu bij God verschijnen? Ik, hypocriet mens. Ik had toch beter moeten weten. Of ik ben voor de 10.000ste keer... ben ik in deze zonde gevallen. En ik had nog zo aan God beloofd dat ik het niet zou doen. Maar hoor je daarin de aanklacht van Satan? De aanklacht is, je hebt weer gefaald. Je hebt het weer fout gedaan. En je bent dus niet waardig om nu voor God te verschijnen en hem met je hele hart te aanbidden. En het is een aanklacht. Het is niet waar. Hij neemt iets wat waar is, een feit, dat je iets hebt gedaan wat je niet had moeten doen, maar hij verdraait het onmiddellijk tot een leugen. Zie, nu ben je niet waardig om voor Jezus te verschijnen. Zie, nu ben je niet dat. En wat is eigenlijk onze reactie op al die aanklachten van Satan? Angst. Uit angst om Amy nooit weer van die trap af te laten vallen, doe ik angstvallig het traphekje dicht. Uit angst om maar niet weer dat faalgevoel te hebben, dat ik niet op 's ochtends gebeden heb en de hele dag met schuldgevoelens rondloop, disciplineer ik mezelf om 's ochtends vroeg te bidden. Nou, ik heb het geprobeerd en het werkt niet. Niet bij mij. En uit angst om niet weer te vallen in zonde of dat te doen waarvan je dacht, ik had mezelf nog zo beloofd dat ik het niet zo zou doen. Angstvallig ga je alles vermijden. En angst gaat je leiden. En dit is wat ik geloof, wat schuldgevoelens met ons doen. Maar dan zitten we nog steeds even met die vraag, maar hoe worden wij dan wel overtuigd van als we dingen niet goed doen? Want als schuldgevoelens niet van God zijn, en als schuldgevoelens niet de leidraad mogen zijn om ons gedrag te veranderen, wat verandert jou en mijn gedrag dan wel? Dat is een hele belangrijke vraag dan. Nou, wat verandert dat gedrag? Ik geloof dat dat maar één persoon is, Jezus. De Heilige Geest. Ik ben daar zo van overtuigd geraakt. En toen ik dit gewoon zag en God me dit zo liet zien. Ik wil je eerlijk zeggen, daar was niemand bij. Dat is gewoon een moment geweest tussen God en mij. Maar er heeft zoveel bevrijding in mijn hoofd plaatsgevonden. Er is geen demon weggestuurd, er is niet handenoplegging of wat dan ook. Maar gewoon het feit dat ik dit begreep. Dat God niet mijn schuldgevoelens die ik over van alles en nog wat kan hebben gebruikt om mij te overtuigen van iets. Maar dat ik ging zien dat de Heilige Geest Jezus gebruikt om mij te overtuigen. En elke keer opnieuw gaat de Heilige Geest, toont mij wie Jezus is. En in Jezus zie ik dat Hij voor mij aan het kruis gestorven is. En Hij al mijn schuld heeft op zich genomen. En dat ik in Hem de kracht ontvang om te doen wat ik zou moeten doen om op Jezus te gaan lijken. En dan is het niet langer een wet, dan is het niet langer vanuit schuld en uit angst om maar niet te falen aan dat wat ik eigenlijk zou moeten doen en waar ik eigenlijk van overtuigd ben en waar eigenlijk mijn geweten mij op aanspreekt, maar is het Jezus. En toen ik dat ging zien, ben ik nee gaan zeggen tegen elk schuldgevoel wat mij probeerde te overtuigen van iets. En betekent dat nu dan dat de Heilige Geest mij niet meer overtuigt van stille tijd of zijn bij Jezus? Oh ja, dat doet hij nog steeds. Maar niet langer met schuldgevoelens. Maar weet je hoe de Heilige Geest vandaag de dag bij mij aandringt? En dat heeft hij altijd gedaan, maar ik heb het geïnterpreteerd als schuldgevoelens. Maar weet je hoe hij bij mij erop aandringt dat ik bij Jezus ben, dat ik bid, is door mij Jezus te laten zien. Door te laten zien hoe groot Jezus zijn liefde voor mij is. Hoe groot het hart van hem is. En weet je, als ik dan 's ochtends wakker word, dan denk ik, wauw, er ligt een hele dag voor mij. En niet dat ik altijd een uur bid. Maar er is zo'n diep verlangen in mijn hart gekomen om bij Jezus te zijn. En als er dan een aantal dagen zijn dat ik op de een of andere manier geen tijd heb en het ontglipt me. Voel ik me dan schuldig? Nee. Die schuldgevoelens zijn er niet langer. Maar weet je wat ik wel de Heilige Geest hoor zeggen? Weet je, Petra? Het is zo goed bij hem. Niet vanuit schuld. Maar bijna zoals die kermis dat je denkt, man, daar wil ik zijn. Zoals Amy daar. Ah, dat je denkt, Jezus. En weet je, op het moment dat je weer valt in zonde en je je schuldig voelt, is het de schuld wat je afhoudt van het kijken naar Jezus. Omdat je angst hebt. Maar de Heilige Geest wijst je voortdurend weer naar Jezus. En ik wil gewoon samen met je bidden. Want weet je wat openbaring kan doen? Dit is een stukje openbaring wat de Heilige Geest aan mij gaf. Petra, ik overtuig jou nergens van via schuldgevoelens. Ik overtuig jou alleen maar van Jezus. En dat wie Jezus is, laat ik jou zien. En dan komt daar een verlangen bij je om te zijn zoals hem. En te willen breken met elke zonde die er mogelijk nog is. Want dat staat dan in tussen mij en mijn Jezus. En voor mij is dit een overtuiging geworden die mij zoveel bevrijding gebracht heeft. En mij zoveel dichter bij Jezus gebracht heeft. Maar zelfs deze openbaring kan een overtuiging voor jou worden. Dat je denkt, oh ja, nou mag ik geen schuldgevoelens meer hebben. Nou moet ik Jezus zien. Dus elke keer als je schuldgevoelens hebt, gooi je ze aan de kant. Ik moet Jezus zien, maar ik zie Jezus niet. Oh, je. Dat is hoe Satan werkt. Hij neemt weer iets en gaat weer bij jou de aanklacht aan. En daarom wil ik ontzettend graag voor je bidden. Dat het de geest van God zelf is die het jou overtuigt hoe het zit. Ik probeer maar met een aantal woorden je iets duidelijk te maken. Maar als zijn geest je laat zien wat het werkelijk betekent om schuldvrij te zijn. En wat het werkelijk betekent om te leven met Jezus. Dan verander je. En komt er zoveel vreugde voor in de plaats. En dat gun ik je. Heer, u hoort wat ik zeg. Dat wat u bij mij gedaan heeft. Dat u mij liet zien wat het is om ook met schuldgevoelens af te mogen rekenen. Dat wat de psychologie ook zegt, dat het de functie is om mij te weerhouden van het opnieuw doen van verkeerde dingen. Dat u zegt, ik gebruik geen schuldgevoelens, want Jezus heeft alle schuld op zich genomen. Maar ik gebruik de liefde van Jezus en wie hij is, om jou te overtuigen van die dingen die nog niet in lijn zijn met Jezus. Maar omdat Jezus alle schuld op zich genomen heeft, is er nooit een veroordelende stem. Nooit. Maar is die stem die mij probeert te overtuigen, altijd een stem vol van liefde. En vol van genade. En vol van leven. En Geest van God, ik wil bidden voor alle mensen die hier zitten. En alle mensen die luisteren naar dit woord. Geest van God, dat u zelf in ieders hart dat openbaart wat nodig is. Om werkelijk te gaan begrijpen wat het is om zonder schuld te leven. Om zonder schuld te leven, omdat alle schuld ingelost is door het bloed van Jezus. En hoe uw geest van God gegeven is aan ons, om door de geest van God te leven en te worden wie Jezus is. En geen dag langer dezelfde te zijn. Niet langer gebonden te zijn door zonde. Maar te worden wie Jezus is. En op hem te lijken. En die roep van u is zo vol liefde. En is zo vol genade. Heer, dat mijn hart niet anders kon dan zeggen, Heer, dit is wat ik wil. En Heer, dat bid ik voor alle lieve mensen die hier zitten vanmorgen en die dit woord horen. Dat uw geest hen overtuigt van de liefde van Jezus. En dat het zijn liefde en compassie en empathie was die hem aan het kruis deed sterven voor onze zonden. En Heilige Geest, ik bid dat dat diep geworteld mag raken in ons wezen. Dat dat diep geworteld mag raken in ons geweten. Zodat ons geweten niet langer gestuurd wordt door goed en kwaad, maar door Jezus zelf. En zijn genade en zijn werk aan het kruis. Wat hij gedaan heeft. Dat onze woorden die uit onze mond komen, vanaf die openbaring, ook vol van genade mogen zijn voor de mensen om ons heen. Onze buren, onze kinderen, wie dan ook. Omdat wij weten dat we niet langer gebonden zijn door de aanklachten van Satan. Maar bevrijd zijn door de liefde van Jezus. En in die hoedanigheid, in alle vrijmoedigheid voor uw troon mogen komen. Elke dag weer, wetende dat u ons niet laat zoals we zijn. Of afwacht tot wij weer hard aan het werk gaan voor onszelf. Maar dat u aan het kruis alles volbracht heeft. Zodat wij, jij en ik, mogen gaan lijken op Jezus. De Zoon van God. In Jezus' naam. Amen.